in de studio aangeschoven Serge Varano. En hij is burgemeester in Huizen geworden. Maar hij komt uit Beverwijk. Welkom in de studio.
Dankjewel.
Waarom Beverwijk verruilen voor Huizen?
Heb je wel goed gekeken hoe Huizen eruit ziet? Huizen is een geweldig dorp wat alles heeft. Als je kijkt naar de mensen die er rondlopen, heel veel verschillende soorten mensen die er rondlopen. Geweldig. Je hebt bos, hei, strand.
Beverwijk, daar heb je lang gezeten.
Klopt.
En hoeveel jaar ben je daar actief geweest?
Ik ben daar 4 jaar wethouder geweest en 8 jaar raadslid.
Na 4 jaar wethouderschap werd het tijd voor een stap omhoog?
Ja, ik ben daar ook loco-burgemeester geweest. Ik heb nog wel een stapje ertussen gedaan. Ik heb nog voor een organisatie gewerkt die economische adviezen geeft aan colleges in Noord-Holland-Noord op het gebied van de economie. Het is geen investeringsmaatschappij, het is een ontwikkelingsmaatschappij. Ja. Dus er wordt zelf geen geld geïnvesteerd, om het zo maar even te zeggen. Maar het werkt in het verlengde en de provincie is voor de helft eigenaar van het ontwikkelingsbedrijf.
Ja, want ik weet dat in Zuid-Holland, daar is het echt een investeringsbedrijf. Hè?
Ja, heb je hier in Noord-Holland ook, maar dat is dan de ROM, dat is een andere organisatie.
En sluit dat goed op elkaar aan? Of zijn die afhankelijk van elkaar? Of
ze werken heel goed.
Het adviestraject?
Ze werken heel goed samen. Dus ze werken heel goed samen om te kijken hoe je het economisch verder kunnen brengen in Noord-Holland-Noord.
Wat heb je in die periode kunnen bewerkstelligen dat je zegt van nou, dit was een eerste opstap naar iets wat over 12 jaar echt heel erg zichtbaar wordt. Wat heel veel maatschappelijk rendement gaat opleveren. Ja.
Ik ben betrokken geweest bij de aanlanding van Wind op Zee en het ontwikkelen van 380 kv. Dat betekent eigenlijk dat er over een aantal jaar weer genoeg energie is voor bedrijven om te kunnen ondernemen. Want daar is op dit moment gewoon een tekort. En daar dan begin je nu mee. En over een jaar of 10 zie je dat daadwerkelijk terug.
Dat was een moeilijk traject, hè, met Tennet. We hebben dat hier ook gezien. Er moet stroom uit Groningen aangeland worden hier in de regio Amsterdam om vooral heel veel IT-bedrijven te voorzien van stroom. Want dat zijn de zuipers, zullen we maar zeggen, van stroom. Maar hoe zit het met de burgers?
Nee, dat is een terechte opmerking. En ik moet zeggen, dit traject heb ik ook al in Beverwijk gedaan. Aanlanding van Wind op Zee. En dan juist zorg je ervoor dat je kijkt van 1, het is nodig. Dus je goed uitlegt. 2, zo min mogelijk overlast voor de mensen. En 3, inderdaad, van ook te laten zien waarom het belangrijk is. En als ik dan de link maak met Beverwijk, is dat bijvoorbeeld van belang om het groene staal te kunnen produceren voor Tata Steel.
Daarover hebben we het kabinet heeft besloten om bij een tekort aan stroom in ieder geval het bedrijfsleven wat voorrang te geven. De burgers even in de wachtstand te zetten. Heeft dat met jouw actie te maken? Want Tata Steel is een groot verbruiker van stroom.
Ja, ik ben niet helemaal eens met je conclusie van dat de burgers worden achtergesteld. Het is juist om te zorgen.
Nee, dat stond erin. Was in het voorstel was dat opgenomen. De VNG heeft daar ook behoorlijk tegen geageerd.
Ja, maar ik denk als je kijkt naar het belang van het vergroenen van Tata Steel, wat 7% van de CO2-uitstoot in Nederland veroorzaakt. Als je dat kunt terughalen omdat je meer energie kunt geven voor groene staal, voor het omzetten naar waterstof, dan denk ik dat de omgeving zeer geholpen is bij deze set.
Ja, moeten we dat in een tijdelijk verband zien?
Nee, laten we zeggen, er moet veel gebeuren om het te vergroenen, absoluut. Alleen als je kijkt hoe de mensen in de omgeving omgaan, dan heb je een groep inderdaad mensen die vinden dat het vandaag Tata Steel zou moeten sluiten. Er zijn ook heel veel mensen die er gewoon afhankelijk van zijn. En die vooral vinden van, ga verder. Het gaat al relatief snel, want het zijn hele grote en moeilijke procedures en processen die veranderd moeten worden. En je hebt een groep mensen die zegt, joh, die fabriek die staat er al zo lang. Nou, en dan is het de kunst om naar die grote groep te luisteren. Die vinden dat er moet wat gebeuren, er moet wat snel. Maar dat Tata Steel daarbij wel moet blijven.
Over het algemeen zijn het de extremen die het meest hoort, maar de middengroep, zeg maar, is wat. Dat hoor je over het algemeen niet zo. Die bestijgen de bank in het stadhuis ook niet gelijk. Maar die werken een beetje op de achtergrond. Hè?
Nee, ik denk dat het altijd belangrijk is als bestuurder. En of het nou om Tata Steel gaat of om andere zaken. Het is dat je altijd goed moet luisteren ook. En zorgen dat je oor hebt voor de grote groep. Want extreme, die hoor je altijd wel. Maar de mensen die eigenlijk stil zijn of niet zo snel iets zeggen, die moet je aan het praten krijgen.
Ja.
En dan weet je gewoon goed wat je als bestuurder kunt doen.
Ja, hoe zoek je die op?
Oh, maar dat is heel eenvoudig. Dat is boodschappen doen. Dat is langs de lijn staan. Dat is op het schoolplein. Dat is dus niet alleen maar uitnodigen in je kantoortje, maar gewoon op straat aanwezig zijn en dan een soort van luchtig gesprek hebben. Weten wat er speelt. En natuurlijk moet je organisaties en ga je ook organisaties uitnodigen. En bepaalde groepen mensen die bepaald iets vinden. Maar juist die spontane gesprekken op straat, krijg je pas het gevoel wat er echt speelt.
Ben je al herkend op straat?
Nee, nog niet. Ik zit even na te denken, nee.
Ja. Nou, we gaan straks een foto plaatsen bij dit gesprek. Dus bestudeer me goed. maar je sociale leven heb je natuurlijk naast je burgemeestersbestaan ook. Ja. In de begintijd zal daar behoorlijk roofbouw worden gepleegd, vrees ik.
Ja, ik ben bang.
Ja, dus zo gaat dat doorgaans. Maar in welke verhouding wil je je werkzaamheden opdelen? Want naast je taak als burgemeester, voorzitter van de raad, voorzitter van het college, zit je ook nog in een aantal bestuurlijke organen, waaronder natuurlijk de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vecht. Het robuust maken van de omgevingsdiensten, daar heb je ook mee te maken gehad. Daar zal waarschijnlijk de verrassing voor jou niet in zitten. Heb je al raakvlakken gevonden, al lezende of al oriënterende? Of...
Nou ja, wat je in veel regio's ziet, en dat zie je hier ook, is het belang van regionale samenwerking. En dat klinkt altijd heel erg makkelijk, want als je dat aan iedereen vraagt, regionale samenwerking, zegt eigenlijk iedereen, dat wil ik wel. Maar dat is best soms spannend. Want de regionale samenwerking betekent dat je soms dingen die je zelf voor elkaar wil krijgen, niet voor elkaar kan krijgen. En is met anderen bezig, mee eens moet zijn en mee moet gaan. Maar aan de andere kant is het juist ook de kracht. Dus hoe ga je dat geven en nemen waar het om gaat? Dat je daar het optimale uithaalt en dat ook uitlegt aan de mensen op straat, aan je gemeenteraad. Dat is dan belangrijk. En zo kom je verder. En daar moet je goed in investeren. En dan heb je hier de regionale samenwerking in Gooi en Vechtstreek. Dan heb je de metropoolregio Amsterdam, veel groter, weer wat logger. Hoe zorg je er als deelregio dat je daar je belangen in krijgt? Maar ook naar Den Haag. Dat betekent gewoon goed veel mensen kennen. Veel praten met elkaar en kijken hoe je de zaken voor elkaar krijgt. En dat zie ik hier, maar dat neem ik ook mee uit de Eimond. Maar dat neem ik ook mee uit Noord-Holland-Noord. En daarvan, vanuit Noord-Holland-Noord, heb ik het ook vanuit een andere kant mogen ervaren. En dus als je erin zit, is het moeilijk. Maar als je er eventjes boven hangt, dan zie je wat het doet als die samenwerking niet optimaal is.
Ja. Den Haag is eigenlijk een beetje opgesplitst in de vierkante kilometers, zoals dat heet. Hè? Maar er zit natuurlijk een heel ambtelijk apparaat achter, hè, die vierde macht. Heb je daar ook goede ingangen in? Ik wil het niet hebben over de achterkamertjes, maar is het ook niet. Nee, maar kijk, het is wel een belangrijke factor.
Nou, kijk, ik weet dat het de vierde macht wordt genoemd. Ik heb zelf een beetje moeite met de term. Kijk, je hebt het ambtelijk apparaat absoluut nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Dat geldt in huizen, dat geldt in de provincie, dat geldt in heel Nederland. Zaak is dat je weet op welk moment je op de juiste momenten dus aanwezig bent en ook op de juiste momenten input kan geven en invloed kunt uitoefenen. En die ingangen die heb ik. En waarschijnlijk niet op alle thema's, maar ja, dan bel je een paar mensen en heb je die ingang.
We hebben er nog eentje, de gemeentelijke financiën. Dat is altijd een gewild onderwerp natuurlijk. Woensdag hebben we een uitzending met het ROB. Die hebben een rapport uitgebracht. Dat er sprake is van een behoorlijke disbalans tussen alle opdrachten die gemeenten moeten uitvoeren, ook namens het Rijk. Ongeveer zo'n 85% van de portefeuille bestaat uit rijksopgaven. En de bijbehorende gelden die daarbij horen om dat goed te kunnen doen. Er zit een enorm takenpakket nog aan te komen en een bezuinigingsoperatie, omdat het Rijk defensie op orde moet brengen. Het wordt, denk ik, best een spannende periode voor je.
Nou ja, ik hoor geen vraag, maar ik denk even, wat vind je daar dan van?
Ja.
Zo ja, interpreteer ik
het
dan
wel een beetje naar je van, kom op, ga
nou,
los.
Ik zou bijna zeggen, misschien heb je nog een plekje aan de tafel die je kunt krijgen, want je bent goed ingeburgerd, dat gaat. Nee, kijk, er komen, en dat is eigenlijk al zeker al een decennia, maar misschien wel een decennia, als gemeente sta je gewoon dichter bij de mensen en soms kun je daarmee beter zaken regelen. Dus dat op zich is dat over het algemeen een redelijke ontwikkeling. Het wordt natuurlijk wat anders als het over de schutting gooien wordt. En dat gevoel dat kennen we natuurlijk bij de gemeentes vaak genoeg. En dan denk je, ja, hartstikke leuk. Maar als ik dat moet doen met mezelf de capaciteit, dan kan ik dat niet meer. Je moet meer doen met minder geld. Nou ja, dat vind ik privé ook al niet leuk. Nee. Maar dat vind ik voor mijn gemeente ook zeker niet leuk. Nee. Dus dat betekent wel dat je altijd in gesprek moet blijven. En duidelijk moet maken naar, in dit geval dan Den Haag, wat de consequenties zijn van bepaalde besluiten. En je zag het de afgelopen jaren rond het zogenaamde ravijnjaar. Waarbij meer gekort zou worden naar de gemeente. Rücksichtloos zou ik bijna willen zeggen. Nou, daar is dan wel wat uitstel op. En er is een klein beetje nuance. Maar er zit nog steeds wel een spook aan te komen. Ja. Maar dat is wel iets van, oké, laten zien wat dat dus betekent op straat. Want wat je als gemeente niet doet, dat is meestal het eerste zichtbaar. De grote zaken die in Den Haag in richting worden besloten, die zie je niet gelijk. Je hebt het over investeringen in defensie. Nou, dat kan ook kansen bieden. In economisch opzicht, om het bijvoorbeeld te zeggen. Dat kan een hele goede ontwikkeling zijn. Even los of dat nou specifiek voor huizen zal zijn. Maar dat zie je pas jaren later. Je voelt nu de pijn dat je moet korten. Ja, en dat, ik denk dat het altijd belangrijk is dat je dan goede lijntjes hebt naar Den Haag, naar de provincie toe, om duidelijk te maken van, joh, dit is het, de consequentie.
Ja. Het is niet alleen een kwestie van meer geld. Het is natuurlijk ook een andere invulling geven aan je taken. Dat je zegt, een deel van het takenpakket kan natuurlijk ook gewoon terug naar het Rijk.
Ja, dat kan. Nou, kijk, om een voorbeeld te geven, wat je natuurlijk ziet, is veel bezuiniging op politie bijvoorbeeld. En dan trek ik het natuurlijk even naar een onderwerp wat dichter bij mijn eigen portefeuille zit. Wat de politie niet doet, dat komt op het bordje van de gemeente. En dan is het inderdaad, men wil meer blauw op straat. Of je gaat kijken of je misschien meer boa's op straat kan zetten. Dat je zelf wat meer controle. Sommige burgemeesters roepen al dat ze soms het gevoel hebben dat ze een sheriff zijn. Je hebt meer verwarde mensen op straat. Dat zijn allemaal effecten die je natuurlijk wel ziet in de samenleving. En ook hier in huizen. Ja, en dat zijn wel zaken die ik wel graag inzichtelijk wil hebben eerst hier. Want het totaalbeeld ken ik nog niet helemaal in huizen natuurlijk, omdat ik pas anderhalve week rondloop.
Ja.
Maar wel dat algemeen een probleem is, dat we daar wel Den Haag duidelijk voor moeten maken wat het effect is van dat beleid.
Een facet wat een behoorlijke rol zal gaan spelen de komende tijd is weerbaarheid van de bevolking.
Ja.
Maar ook het verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de openbare ruimte. Want de politie kan het niet alleen, de burgemeester kan het niet alleen, de gemeenteraad is volledig onthand als de burgers niet ook gaan deelnemen aan dat traject van het verbeteren van de weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Wat zijn daar de eerste stappen in? Want het is denk ik ook iets wat in Beverwijk voorbij kwam.
Ja. Nou kijk, als ik hier kijk in huizen, en dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten, ze zijn nu op een fase van oké, dat moet goed ingericht worden. Hè. De eerste 72 uur moeten mensen zelf, zeg maar, het kunnen redden, tussen aanhalingstekens. Daar is al veel communicatie over geweest. En ik denk dat bij veel mensen dat ook wel geland is. Wat je vervolgens ziet, en dan die 72 uur daarna, dan moet je het als overheid kunnen overpakken. En wat heb je daarvoor nodig? En daar vinden op dit moment landelijk gezien onderzoeken over plaats. En dan wordt er ook gekeken van allerlei scenario's, wat er kan gebeuren. Hè? Dus dat ze kijken, nou ja, bij wijze van spreken vrij compleet. Dat gooien ze allemaal op één hoop. Van wat is daar dan de lijn in? Wat kan er dan gebeuren? Er is geen energie meer. Zijn geen voedingsmiddelen meer. Noem maar op allemaal. En hoe reageer je dat? En hoe reageer je daarop? En hoe zorg je ervoor dat beheersbaar wordt?
Ja.
En dat zijn wel onderzoeken die wij nu ook plaatsvinden. Om te kijken welke noodpunt heb je nodig. Waarbij we natuurlijk als gemeente, als huizen nog het voorbeeld nemen dat we voordelen hebben. Dat, het voor elkaar zorgen, dat zit wel in het DNA van huizen. En dat helpt wel om daar een invulling aan te geven. Maar dat is een proces wat op dit moment loopt. Nou, ik vind inderdaad, ik gaf het net al even aan, het voor elkaar zorgen, om het zo maar te zeggen. Verschillende verenigingen, kerkelijke instellingen. Daar zie je echt wel dat er naar elkaar omgekeken wordt. Relatief veel vrijwilligers. En ook de wil om voor elkaar te zorgen, om elkaar te helpen. Dat zit er heel erg sterk in. En dat vind ik het mooie van een dorp. Want jij zei stad, maar we zijn echt een dorp. Ja. En waarom zeg ik dat? Omdat dat ook een bepaald karakter aangeeft. Dat je ook wil zorgen voor een ander. En ik denk dat dat wel heel erg helpt. En het is niet misschien uniek, maar er zijn ook heel veel gemeenten die dat niet hebben. En ik denk dat dat wel een kracht is vanuit huizen. En dat je dan vanuit huizen daarin verder kunt, kunt laten zien van oké, we kunnen het met elkaar oppakken. En we kunnen het met elkaar, ik wil niet zeggen oplossen, maar wel verder komen.
Ja.